Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jommeleggen, de podcast. Ik ben Milou.
Ik ben Pim.
Terwijl de portfolio's bloeden, hebben wij het in deze aflevering over compounders.
Ja, het idee van compound interest, maar dan voor bedrijven.
Ja, die wil je natuurlijk hebben in je portfolio. Maar hoe herken je ze?
Ja, goede vraag. Return on invested capital, herinvesteringsmogelijkheden en natuurlijk een goed management.
Ja, en denk dan aan Microsoft, LVMH, Ferrari. We hebben een hoop voorbeelden voor je.
En tot slot nog een paar podcast tips.
Ja, we gaan beginnen. Dat wordt een therapiesessie eerder dan een gezellige bijeenkomst, denk ik, eind oktober straks.
Hoezo?
Nou, met deze koers denk ik dat we eerder mensen moeten gaan troosten dan dat we een feestje gaan weren.
Witte zakdoekjes bedoel je?
Ja, zo'n sessie.
Ja, dat kan ook veranderen hè, in de maand.
Ja, kan ons het schelen wat die markt doet?
Nou, het zijn wel lastige tijden hoor. Ik denk wel dat emotioneel voor heel veel beleggers wel heel moeilijk is.
Ja.
Ik denk dat de meeste beleggers ondertussen wel in het rood staan. Helemaal als je denk ik 1,5 jaar, 2 jaar geleden begonnen bent. Ligt natuurlijk een beetje aan je strategie. Maar ja, echt op de lange termijn denk ik dat dit wel gunstig is. Want we zijn allemaal, hoe je dat soort van noemt, net buyers. Dus we kopen meer dan we verkopen. Dat is de fase waar we in zitten.
Okay.
Dus dan is het natuurlijk beter om nu met lage koers te hebben, waardoor je goedkoper kan kopen. Ja, als het goed is belegt iedereen met minimaal een horizon van 10 jaar. Dus ja, wat maakt het nou uit wat het nu doet? Kijk, als je nu een paar jaar voor je pensioen zit,
dan wil je nu gaan verkopen.
Dan is dat nu niet een heel lekkere situatie. Nee. Maar ik denk dat de gemiddelde luisteraar jong is. Ja. Dus die heeft nog een lange horizon, minimaal 10 jaar. Ik denk dat dit alleen maar gunstiger is. Het maakt beleggen denk ik ook wel leuker de komende jaren. Omdat er nu gewoon heel veel aandelen zijn die vrij goedkoop aan het worden zijn.
Ja.
Waarschijnlijk gaan we richting een recessie of in ieder geval een vorm van heel veel winstwaarschuwingen. Waardoor dus ook weer een grote verdeeldheid gaat komen in de markt, waar sommige bedrijven een beetje meer cyclisch blijven gaan en heel hard geraakt worden. Sommige bedrijven wat minder goed. Waardoor het beleggen ook weer wat leuker wordt. Ik denk onderaan de streep dat als je over 2, 3 jaar verder kijkt, dat dit hele goede momenten zijn geweest. Kan het nog steeds emotioneel zwaar zijn.
Ja, en ook met alles wat er nog verder natuurlijk aan de hand is in de wereld, dat je denkt, ja, dit komt eigenlijk nooit meer goed. Er gaat zoveel fout.
Nou ja, waarschijnlijk als we allemaal denken, het is nu echt hartstikke slecht. Dan is er waarschijnlijk het moment dat je natuurlijk dan de bodem hebt.
Ja.
Dus dat zou dan misschien juist het kantelpunt kunnen zijn. Ik kan me nog herinneren dat er is een moment geweest dat wij die podcast maken, dat we al zeggen, ja, eigenlijk, er is niks negatiefs. Alles gaat goed. Als er van alles zijn, is dat op groen. Dat had eigenlijk een signaal moeten zijn. Oké, wacht even, dan dat is te gevaarlijk.
Mm-hmm.
En nu gaan we langzaam de andere kant op. Het beleggingsvertrouwen is volgens mij in de afgelopen 10 jaar nog nooit zo laag geweest als nu. Iedereen is alleen maar negatief. Dus je hoort nooit wat meer wat positief. Je kan een gigantische lijst aan negatieve dingen en problemen opnoemen. Ja, dat zijn misschien wel de momenten dat je denkt, hé, wacht even.
Alles
nu in de brand staat.
Ja. Dan is de brandweer in de buurt.
Nee, je moet wel rekening houden dat de beurs altijd natuurlijk, het is natuurlijk super liquide. Hè? Dus de beurs reageert extreem snel. Vergeleken met de huizenmarkt, dat zit een onwijze vertraging in.
Mm.
Maar de beurs is heel snel. Dus daarom zeggen ze ook al, de beurs loopt zo'n 6 tot 9 maanden vooruit. Dus het hoeft maar een klein beetje licht aan het einde van een tunnel. En die beurs gaat natuurlijk op reageren.
Ja.
En het is natuurlijk zo dat de grootste rendementen natuurlijk eigenlijk vanuit de bodem plaatsvinden. En dan weten we natuurlijk pas achteraf wat de bodem was. Maar op het moment dat het de boel keert, en dan schiet de boel natuurlijk het snelste omhoog. Daarom zeggen ze ook wel dat de timer zo lastig is, omdat in die periode net na de bodem, dan zie je vaak dat de uitslagen het grootst zijn. En die wil je niet missen.
Ja.
Daarom is het bodemtimer zo lastig.
Ja.
En als je die mist, dan wat moet je dan doen? Moet je dan nog langer wachten of toch instappen? Dan krijg je eigenlijk een ander probleem.
Ja. Dus lekker blijven zitten.
Volhouden. En ik denk ook, dat hebben ook uit het boek De Psychologie van Geld, heeft Morgan Housel ook verteld dat mensen die negatief zijn, die is een beetje het einde van de wereld bijna voorspellen, dat die altijd heel slim overkomen.
Ja.
Dat eigenlijk negatieve mensen die de beurs eigenlijk naar beneden praten, dat altijd heel logisch klinkt en die komen over het algemeen heel slim over. Daardoor halen zij ook heel vaak de kranten. En als je gewoon een positief verhaal vertelt, is dat vaak saai en kom je niet intelligent genoeg over. Ja. Dan moet je ook heel erg.
Ben je gewoon een beetje een blije lul?
Ja, dan moet je wel, denk ik, dat moet je, in principe moet je heel goed onthouden in de situatie waar we nu zitten.
Oké. Staat genoteerd.
Als je vooral kranten leest en andere media consumeert.
Ja.
Het is wel echt goed om, ook is het een moeilijke tijd, niet verkopen. Dit is echt het allerslechtste moment om te verkopen. Dus, dus als je de andere aflevering al hebt geluisterd, dan doe je dat waarschijnlijk ook niet. Maar dit is echt het slechtste moment. Ook is het emotioneel zwaar. Zoek iemand op, ga erover praten. Maar ga niet verkopen. Dit is echt een heel, heel slecht moment om nu te gaan verkopen. En ik denk dat dat misschien een van de meest gemaakte fouten is. Dat je in een bear market gaat verkopen omdat het emotioneel te zwaar wordt.
Ja.
En uiteindelijk moet je natuurlijk geen stress hebben van een dalende markt. Want die gaat in je leven nog wel vaker komen.
Ja.
Dus moet je gewoon je risicoprofiel aanpassen. Uiteindelijk moeten we allemaal zo lang mogelijk beleggen. Daar zitten natuurlijk de rendementen. En dan gaan we compound interest laten werken.
Precies, want inderdaad om het gemoed en de stress wat te verlichten, gaan we het weer hebben over een van de mooiere, leukere kanten van het beleggen. Namelijk compounding en dan specifiek over bedrijven die compounden. Compounders.
Ja, compounders, ja.
Je hebt echt je best gedaan om een Nederlandse term hiervoor te vinden, hè?
Ja, kwam niet echt op een Nederlands woord. Dus we moeten het met het Engelse woord doen.
Ja, is goed.
Zo vaak zijn er Engelse woorden natuurlijk mooier. Om zou jij het daar niet mee eens
bent.
Ja, ik zie je al fronzen. Kijk, we hebben natuurlijk de lessen van de goeroes doorgenomen. En daar kwam toch wel heel snel uit dat eigenlijk bijna alle grote beleggers beleggen in compounders. En het verschilt een beetje per guru, maar het kwam allemaal een beetje op neer. Ze begonnen allemaal met de cigar butt strategie en heel veel echt value investing. Iets voor 50 cent kopen wat een euro waard is.
Ja, dus een cigar butt is echt het kontje van de sigaar. Die is eigenlijk bijna opgerookt. Het laatste puffje, daar kun je dan nog even wat mee
die op kan rapen. Dat is een beetje het idee.
Oh ja.
En ook een beetje dat value investing. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal naar compounders geschoven. Zo hebben ze dat in ieder geval allemaal zelf ervaren. En dan, als je compounders een beetje kent, dan snap je ook beter waar al die quotes vandaan komen. Want al die quotes gaan heel erg over goede bedrijven kopen, niks doen, heel passief zijn, heb geduld. Je kan beter een goed bedrijf voor een eerlijke prijs kopen. Nou, allemaal. En beleggen is als gras zien groeien. Je kan beter gaan vissen. En al die quotes, eigenlijk komt dat naar mijn idee allemaal, is allemaal vanuit de gedachte dat je belegt in compounders.
Ja.
Want dat is mijn idee steeds meer. En dan denk je, als alle grote beleggers dat doen, waarom doet niet iedereen dat? Maar dan kom je toch wel een beetje op de uitdaging van, wat is dan een compounder? En hoe kan je dat, want hoe weet je zeker dat je een compounder hebt? Achteraf kan je dat natuurlijk heel makkelijk zien. Als je iets 20 jaar gecompound hebt, kan je dat gewoon zien.
Ja.
En denk je, dit is echt een compounder.
Ja.
Alleen dan kan je vragen, misschien kan je zeggen, het was een compounder en het is het misschien niet meer.
Mm-hmm.
Het is ook wel een beetje een soort van achteraf kijken.
Ja, de kunst zit erin dat je nu kan herkennen, wat is nou een compounder?
Ja, en al die grote beleggers, bijvoorbeeld Nick Sleeps, die heeft dan Costco en Amazon gehad als twee grote holdings. En daar heeft hij een extreme outperformance mee gehaald in 20 jaar tijd. Nee, die kan je natuurlijk ook afvragen, heeft hij daar niet extreem veel geluk mee gehad?
Ja.
Omdat hij precies die twee heeft gekozen. Of is het een talent? Ja, dat kan je eigenlijk helemaal niet zo goed wetenschappelijk onderzoeken.
Nee.
Was het moment dat hij Costco kocht en Amazon, waren het toen al compounders? Hadden het toen al karakteristieken dat je kon zien, dit had mogelijk een compounder worden?
Ja.
Daar zit natuurlijk eigenlijk de interessante vraag. En naar mijn idee is beleggen in compounders toch wat meer, het zit dichter tegenaan dat je aandeelhouder wordt in een bedrijf. En dat alle andere vormen van beleggen, naar mijn idee, steeds meer een soort van vorm van beleggen is dat gecreëerd is in een beleggingsindustrie. zoals ik het zo om zo omschrijf, je hebt allemaal bedrijven. Mm. En daar kan je gewoon eigenaar van worden, ook buiten de beurs om. Word je gewoon eigenaar van een bedrijf, omdat je het een goed bedrijf vindt. En daarna heb je natuurlijk een hele beleggingsindustrie. En in die industrie zijn ook weer allemaal theorieën en regels ontstaan. En ik, bijvoorbeeld value investing vind ik dus echt een strategie dat gecreëerd is in een beleggingsindustrie. Doordat je gewoon alleen maar naar cijfers kijkt. En het hele principe dat je aandeelhouder wordt. Gewoon dat je eigenlijk aandeelhouder wordt alsof je het hele bedrijf koopt.
Ja.
Die gedachte. Dat heb je natuurlijk met value investing totaal niet.
Nee, want daar gaat het om dat je iets koopt en ook op het goede moment verkoopt.
Ja, gewoon je waardeert het en het is lager. En als het bij je berekende fair value komt, ga je er weer uit.
Ja.
Dus dat is meer, dat speel je een spelletje in een beleggingsindustrie.
Ja, je bent een beetje losgekomen van wat het daadwerkelijk betekent. Namelijk aandeelhouder worden is gewoon een stuk eigenaar worden. Maar zo zien we het helemaal niet. We zien het als een voordeel dat we er niet aan vastzitten, precies. Hè?
Ja,
dat
zo voelt het niet. Het voelt allemaal alsof je soort van, ik koop een ticket voor een treinticket voor een paar haltes.
Ja.
En ik stap nu in omdat ik hem nu laag gewaardeerd vind. En als hij een paar haltes verder is en hij is weer richting fair value, dan ben ik er weer uit.
Ja. Maar zit daar niet ook het voordeel wat beleggers kunnen halen? Dat is dat je wendbaar bent, dat je kan kiezen op een moment.
Ik wil geen strategie afvallen. Elke strategie heeft zijn voor- en nadelen. Daar gaan we het binnenkort eens over hebben. Dat we alles op een rijtje gaan zetten en kijken wat zijn de voor- en nadelen van elke strategie.
Ja.
Kijk, een voordeel is dat het heel liquide is en dat je daardoor zelf kan bepalen dat je een bepaald rendement of bepaalde waarde heeft, dat je er dan uit kan. En nadeel is natuurlijk dat het heel makkelijk is dat je daardoor waarschijnlijk nooit lang blijft zitten. En er is natuurlijk een reden waarom alle rijke mensen in de wereld ondernemers zijn. En dat is eigenlijk toch best gek, want waarom zijn niet heel veel andere mensen ook heel rijk als je gewoon kan meesurfen op bijvoorbeeld Jeff Bezos? Er is niemand die heeft Amazon zo lang vastgehouden als hij zelf.
Ja.
Dat is eigenlijk best gek. En dat zegt Monish Barbai zegt daar ook over. Van waarom is er niemand die, geen enkele fondsmanager die Walmart 30 jaar heeft vastgehouden?
Ja.
Er is maar één iemand die dat heeft gedaan. En dat is de familie Walmart zelf.
En die zijn stinkend rijk.
En dan is zelfs de founder is zelfs overleden. En de familie heeft het wel vastgehouden.
Ja.
Dus dat is ook een nadeel dat iedereen heel snel erin en eruit gaat.
Ja. En het heeft ook misschien wel iets met onzekerheid te maken. Want als je zeker weet dat iets een compounder is, al op dat moment dat het gebeurt, natuurlijk wil je het dan de rest van je leven vasthouden. Maar we twijfelen te veel. En we denken toch van, misschien heb ik het niet goed gezien. Misschien is dit bedrijf nog beter.
Ja, het komt ook heel intelligent over als je af en toe wisselt.
Ja.
Maar laten we even de induiken wat compounders in. Ik voel me daar zelf. Ja, misschien is het een hele romantische vorm van beleggen. Beleggen in compounders, omdat het zit zo dicht tegen het ondernemen aan. Dus daardoor word ik er wel best wel warm van. Het is niet heel anders dan dat je een bedrijf start en dan zelf aandeelhouder bent, zelf ook aandeelhouder bent en erin werkt en dat gewoon 10 jaar, 20 jaar lang laat groeien. Is het beleggen in compounders natuurlijk niet heel veel anders, omdat je ook op een gegeven moment instapt en erbij blijft.
Je hebt je hart verpand aan een bedrijf.
Ja, zo. Dus het zit heel dicht tegen ondernemen aan. Dus daar komen ook die quotes vandaan dat een compounding verkoop je nooit. Dat de meest ideale situatie als belegger is dat je een aandeel de rest van je leven hebt. Dat zijn heel veel quotes die van Warren Buffett hoort. Ja, dat kan alleen maar met compounders. Dat kan in de value, hoe kan dat natuurlijk helemaal niet. En als je bijvoorbeeld specifiek groeiaandelen ook niet. Want dan wil je natuurlijk als de groei eruit gaat, wil je weer weg.
Ja.
Ja, ik denk dat beleggen in compounders is de enige vorm wat echt buy and hold is, denk ik.
Want we hebben compounder, dat komt natuurlijk van het woord compound interest. We weten allemaal wat dat betekent. Dat is die exponentiële curve die je hebt als je aan het beleggen bent, als het goed is. Wat bedoelen ze specifiek met compounden als het over bedrijven gaat? Wat wordt er gecompound?
Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, het is, als we zelf de compounding uitrekenen, is dat we gemiddeld op de beurs wat 7% per jaar hebben. En die 7% rendement, die laten we weer jaar erop ook renderen.
Ja.
Dus over die 7% rendement ga je weer 7% rendement maken.
Ja.
En over die rendement ga je weer 7% rennen. En dat wordt natuurlijk steeds meer.
Ja.
Maar dat principe kan natuurlijk een bedrijf ook doen. Kijk, een bedrijf kan 10% groeien, dus bijvoorbeeld 10% meer winst maken, maar die 10% meer winst ook weer herinvesteren in een bedrijf tegen weer 10%. En dan hebben ze weer 10%. Dan kan ze weer tegen 10%. Dan krijg je dus eigenlijk hetzelfde effect wat jij als particuliere belegger hebt op de beurs.
Ja.
Dus daar noemen ze dat ook compounding machines.
Ja. Is er een definitie te geven van een compounder? Waaraan kun je hem herkennen? Is er niemand die dat ooit een keer heeft uitgetekend of zo? Van, hoe kun je dat herkennen?
Ja, dat is wel eigenlijk wel goed. Het zijn niet echt vaste definities. En daardoor is het ook niet echt wetenschappelijk te onderbouwen of beleggen in compounders nou rendabel is, of nou een soort van outperformance mee te halen is. Want ik denk dat beleggen in compounders meer een vorm van art is dan science. Value kan je heel erg in bepaalde vod van, ja, je kan naar de jaarrekening kijken, kan je elementen uithalen. Dan kan je dus een soort van groep aan value en wat momentum en zo. Dat zijn factoren die je heel goed kan wetenschappelijk kan onderbouwen.
Mm-hmm.
Die echt significant te noemen zijn. Maar bij compounders is dat veel lastiger. En daardoor is de definitie ook veel ruimer. Dus ik heb wel naar wat grote beleggers gekeken hoe zij dat dan definiëren. En ik kwam op het model van Chuck Aker. Hij noemde het de three-legged stoel.
De kruk met de drie poten.
Ja, de kruk met de drie poten, dat klopt. En hij heeft een model voor zichzelf uitgeschreven. Hoe je dus compounding machines vindt. Of waar je daar moet voldoen.
Ja.
En hij heeft eigenlijk het in een kruk heeft drie poten. En dat is dan management, of business, management en reinvestment.
Okay.
Ik vraag de eerste twee vragen niet heel veel aandacht. Want ondertussen kennen we wel de dingen van een business. Het verdienmodel natuurlijk. En
het
competitief voordeel, een sterk balans en zo. Dus daar hebben we natuurlijk al veel afleveringen over gehad.
Ja.
We vinden meteen een analyse met Dennis. Wat wel specifiek daarin benoemd wordt, is de hoge ROIC. Dus dat is eigenlijk de Return on Invested Capital.
Mm-hmm.
In het Nederlands het rendement op geïnvesteerd kapitaal. En wat daarmee bedoeld wordt, is dat tegen welk rendement kunnen ze, als ze geld opnieuw investeren in de organisatie, zeg dat je 100.000 euro winst hebt en die 100.000 euro wil je weer terug investeren. Tegen welk rendement kan je dan die 100.000 euro investeren in je organisatie? En dat is natuurlijk heel belangrijk, want als dat bijvoorbeeld lager is dan 8%, dan is het natuurlijk eigenlijk gunstiger voor een aandeelhouder om te zeggen, ja, keer het dan maar naar mij uit als dividend. Dan kan ik het beter in een index beleggen.
Ja.
Want dan haal ik gemiddeld gezien 8%. En dan heb je natuurlijk eigenlijk ook nog te maken met de weighted average cost of capital. Dat is de WACC met dubbel C. En dat is eigenlijk de kostenvoet van kapitaal. Dus wat kost het bedrijf om kapitaal aan te trekken? Nou, zeg dat je bijvoorbeeld 3% of 4% rente hebt. Misschien was in het verleden misschien wat minder. Dan wil je automatisch natuurlijk dat als het bedrijf dat geld herinvesteert, dat het meer oplevert.
Ja.
Want ja, anders is het moet je sowieso niet beleggen in blijven. Het is natuurlijk helemaal geen sterk bedrijf.
Ja.
Dus eigenlijk denk ik dat wat je wel een beetje ziet, dat aan de hand van deze combinatie, dus wat is de kostenvoet van kapitaal en wat is de rendement op als ze het geld herinvesteren, daar wordt wel heel erg aan bepaald wat ze met het geld doen. Want als je het geld tegen 20% return kan herinvesteren, ja, dan ga je natuurlijk het geld natuurlijk niet aan een aandeelhouder geven met dividend. Want
nee,
een aandeelhouder wil helemaal niet dat geld. Want dan moet hij zelf weer een creatief idee hebben waar hij het dan kan laten renderen. Dan zegt hij liever, ja, hou jij het maar. Want als jij tegen 20% kan herinvesteren in het bedrijf, ja, dan hoef ik het niet. Ga er maar lekker aan mee aan de slag.
Ja.
Dus dat zijn wel de voorwaarden van compounders. Het kan alleen compounden als je natuurlijk elk jaar tegen een hoog rendement kan herinvesteren. Want als dat niet het geval is, en dan kan je het beter maar aan de aandeelhouders geven.
Ja.
En dan kom je eigenlijk gelijk op het punt, is dat over het algemeen wordt wel gezien dat als een bedrijf een hoge ROIC heeft, dus een hoge return on invested capital, dat betekent eigenlijk dat ze best wel een competitief voordeel hebben. Want als je geen competitief voordeel hebt, dan kan je nooit tegen zo'n hoog rendement investeren.
Ja.
Eigenlijk wordt over het algemeen ook wel gezien dat een hoge ROIC, ja, niet helemaal gelijk, maar dat zijn wel indicatoren van, hey, dat is het heeft een moat, het heeft een competitief voordeel. Het zit in een hoek waar dus blijkbaar andere mensen heel moeilijk inkomen. En daardoor kan jij een hoog rendement hebben.
Ja, dus dit is een heel belangrijk signaal om naar te kijken als je probeert een compounder te vinden.
Ja, en het is natuurlijk wel een beetje achteraf kijken.
Ja, want dat is natuurlijk, dan moet het al een tijdje gaande zijn.
Ja, dus dat is al een heel moeilijk teken, vind ik, van compounders. Is dat je komt heel snel in de hoek. Je kan het achteraf pas zeggen.
Ja.
Maar dit is wel een hele belangrijke voorwaarde. Ja. En er wordt volgens mij over het algemeen gezegd, alles onder de 12% wordt gewoon gezien als een beetje gemiddeld. Ja, zeg, lager dan 8 wordt gezien als slecht. 8 tot 12 wordt gezien als een beetje gemiddeld. En boven de 12 wordt wel gezien als een bovengemiddeld goed bedrijf.
En dan hebben we het over percentages van rendement op geïnvesteerd kapitaal.
Ja. Het wil niet altijd wat zeggen. Want er zijn ook bedrijven die een heel hoge ROIC hebben, maar een heel klein gedeelte investeren. Dus als je maar 5% van je vrije kaststroom investeert, en dat kan je bijvoorbeeld wel heel efficiënt doen. Maar als je die andere 95% niet daarin kwijt kan, dan heb je nog steeds niks aan een hele hoge ROIC. De bedoeling is natuurlijk wel een beetje dat je je bijna je volledige vrije kaststroom tegen dat percentage kan investeren.
Maar je zou toch zeggen dat elk percentage van return on invested capital al goed is? Omdat dat betekent dat je nog steeds groeit. Het lijkt me dat het ook negatief kan zijn. Dat je er geen rendement uithaalt of zelfs negatief rendement uithaalt op je geïnvesteerde kapitaal.
Ja, nou, wat je dus heel veel ziet, is dat er zijn heel veel bedrijven die een hele lage ROIC hebben. Dus die investeren elk jaar, maar dan er komt er gewoon bijna geen returns uit. Dus dan ben je eigenlijk veel meer aan het herinvesteren om je positie te behouden. Maar daar komt niet echt een return uit, waardoor je eigenlijk gewoon niet van je plaats komt. En dat denk ik dat een heel mooi voorbeeld zijn gewoon alle autobouwers. Die moeten elk jaar zoveel herinvesteren om gewoon hun positie te houden in de markt. Daarom zijn alle autobouwers over het algemeen ook helemaal geen goede belegging. Ze houden wel hun positie in de markt, marktaandeel. Maar ja, het is een soort van elk jaar evenveel omzet, evenveel winst. Het komt gewoon niet echt van zijn plek.
Mm-hmm.
Dan zijn over het algemeen op lange termijn helemaal geen goede beleggingen.
Ja.
Kan je beter al het geld uit het bedrijf halen en dan zelf beleggen in een index. Dan heb je 8%.
Ja.
Al kan zo'n bijvoorbeeld een Volkswagen of zo dat niet echt doen. Want dan verliezen ze een competitief voordeel. Of dan verliezen ze hun positie. Maar dat is wel een belangrijk voorwaarde. Als je naar compounders kijkt, het moet wel een hoge ROIC hebben.
Okay.
En vooral vind ik ook nog extra, het moet niet alleen hoog zijn, maar het moet ook zo zijn dat het ook met bijna hele vrije kaststroom ook nog steeds werkt. Want je gaat heel vaak zien dat hoe meer van de vrije kaststroom erin zit, hoe inefficiënter het wordt. Dus hoe meer de return on invested capital naar beneden gaat.
Ja.
Dan zie je vaak ook dat er ligt ergens een grens natuurlijk waar het minder wordt, zeg je, op standaard 20. Op een gegeven moment, als je meer dan 50% van je vrije kaststroom investeert, dan zakken naar 19 of naar 18. En dan zie je vaak, dan gaan we maar die andere 50% besteden aan dividend of acquisities of share buybacks.
Ja.
Ja.
Heb je een voorbeeld van een bedrijf dat zo'n heel hoog ROIC heeft en versus een bedrijf dat helemaal niet heeft?
Ja, ik heb dat ook in de show notes uitgeschreven. Twee voorbeelden van een soort van C-car, but strategie en dan een compounder strategie. Zeg dat ze allebei beginnen met $1 winst.
Mm-hmm.
En de ene die koop je tegen een multiple van 10. Dus 10 keer de winst. En de andere koop je tegen 22 keer de winst. Dan koop je dus de compounder voor $22 en de cigar butt voor $10.
Yeah.
En het verschil is alleen dat de cigar butt keert alle winst 100% uit.
Wacht even. Dus je zou zeggen dat de compounder hier relatief duur is?
Ja, die is een heel stuk duurder, ja. Yeah. Ja, helemaal omdat je het gewoon 22 keer de winst belt en de cigar butt met 10. Maar de payout ratio van de cigar butt is 100%. Want het maakt een return on invested capital van 8%. Dus dan kiezen ze er vaak voor. Je hebt ook nog de kost van kapitaal. Dus dan haal je minder dan 8% over. Dus dan kan je beter aan de aandeelhouder geven. En die kan het dan zelf weer aan het werk zetten.
Ja, zij geven dat gewoon allemaal uit. Ja, en dus de compounder houdt het allemaal bij zich.
Ja, dus 100% payout. Dus je krijgt elk jaar eigenlijk een euro aan dividend.
Ja.
En dan heb je dus de compounder, die heeft een ROIC van 25%. En die investeert die euro tegen 25%. Nou, dat doe je dus 10 jaar lang. Dan gaat die winst, die groeit natuurlijk. Want elk jaar heb je meer. Eerste jaar heb je een euro. Dan heb je tegen 25% heb je 1,25 euro. En dat gaat maar door. Dat compound. En dan kom je na 10 jaar uit dat de earnings van de cigar butts nog steeds $1 is.
Ja.
En die van de compounder is $9,31.
Want daar heeft het compounding.
Dat heeft gecompound. Dus dan over 10 jaar heeft natuurlijk de cigar butt dan $10 uitgekeerd.
Mm.
En de compounder $0 dividend. En dan ga je dus eigenlijk kijken naar, dan pak je de soort van exit multiple. Nou, de eerste cigar butt hadden we gekocht voor 10 keer de winst. Dus een multiple van 10. Zeg dat we hem nu in een multiple van 15 pakken. Dus met die cigar butt strategie heb je ook van, we kopen het goedkoper en het gaat uiteindelijk naar de gemiddelde toe. Nou, de gemiddelde is 15. Dus dan heb je een multiple increase van 50% naar 15. Dus dat is, en dan heb je de compounding, die heeft een multiple decreasing naar 17. Van 22 naar 17.
Ja.
En dan ga je kijken, dan doe je dus 17 keer de winst. Dus dat is €9,31. En dat is dus, kom je bijna op 160 uit. En dan een multiple expansion naar 15. Dan keer een euro is 15. Dus dan heb je bij de, als je dus gaat kijken naar de IRR rendement, dus de money rate of return rendement. Dan heb je 12,7% per jaar en dan bij die compounder 21,8% per jaar.
Ja.
En dat is, dit laat heel mooi zien wat het effect is.
Ja.
Als je 10 jaar lang je winsten kan herinvesteren tegen een hoger return.
Ja, oké.
Okay.
Een beetje ingewikkeld klinkt het misschien, maar het is
ja, je moet eigenlijk even in de show notes kijken, dan kan je het voorbeeld erbij zien. Maar dit laat heel goed het effect zien van... Kijk, het gaat compounden in een bedrijf.
En dat,
daar zijn sommige bedrijven... die hebben gewoon over een periode van 20 jaar... extreme koersrendementen laten zien. Omdat het elke keer de winsten herinvesteert en dat compound weer.
Ja.
Er zijn natuurlijk wel heel veel mits en maren. Want je kan ook zeggen, ja, een Chicago-strategie... die hou je niet 10 jaar vast. Elke 2 jaar gaat die misschien weer naar het gemiddelde. Dus dan kan je dat geld weer herinvesteren. Dus je kan misschien al in die periode van 10 jaar... meer keer die Chicago-strategie toepassen met hetzelfde kapitaal. Dan kan je nog steeds zeggen, ja, dan moet je bij die Chicago-strategie wel constant in en uit. En de compound is weer veel passiever.
Ja.
Ja, dit laat een mooi voorbeeld zien van...
De kracht van hoge ROIC. Dus dit is een belangrijk onderdeel van die business stoelpoot. Van het model van Aker. Je zei er waren nog 2 andere stoelpoten dus. Management was er 1. Nou, daar hebben we natuurlijk veel over gehad.
Ja, daar kunnen we heel...
Moet integer zijn.
Ja, daar heb je van die basisdingen natuurlijk. En dat geldt eigenlijk wel een beetje voor elk bedrijf. Je hebt skin in the game. Moet integer zijn.
Ja.
Management moet de focus hebben op lange termijn. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Om daar wel aan toe te voegen is dat... als je natuurlijk constant een hoge return wil hebben... ook over 10 jaar... dan moet je dus nu al bezig zijn met een fundament leggen... voor over 5 jaar en over 10 jaar.
Mm-hmm.
Je moet dus nu al keuzes maken. Je moet dus nu al een gedeelte van het geld wat je als winst hebt investeren... Ja. om een nieuwe business in de toekomst te kunnen opzetten.
Ja.
En daarom is het lange termijn denken zo belangrijk. En je hebt eigenlijk in heel veel managementtermen... heb je altijd H1, H2 en H3. Dat houdt eigenlijk in. H1 is zeg het komend jaar. H2 is 3 jaar. En H3 is... 10 jaar.
Waar staat de H dan voor?
Horizon.
Ah.
Dat wordt ook altijd gevraagd van ja, wie is bezig met H1, wie is bezig met H2 en wie is bezig met H3 en hoe is je focus als ook als management?
Ja.
Want je kan niet lange termijn blijven compounden als niemand bezig is met H2 en H3. Want dan ga je op een punt komen dat je dan is op een gegeven moment ben je in jaar 3, dus in H2.
Ja.
Ja, en dan moet je gaan investeren in iets wat. Want ja, dat kost tijd. Dus dan heb je tijd nodig om rendement te maken. Dus je moet vooruitdenken.
Ja.
Daarom is het idee, zeggen ze al, dat het is zo belangrijk dat een bedrijf lange termijn denkt. En niet de oren laat hangen naar Wall Street, dus naar de kwartaalcijfers.
Mm-hmm.
Dan heb je dus best wel een sterk management nodig. Die zich eigenlijk niks aantrekt van de kwartaalcijfers en Wall Street. Dat is wel een heel belangrijke eigenschap van het management.
Ja.
En dan moet ik altijd gelijk denken aan de brieven van Jeff Bezos... waar die altijd zei van, ik ga geen dividend uitkeren... ik ben alleen maar bezig met lange termijn. Zijn brief bestond altijd uit doelen voor de komende 10 jaar. Nu al de basis leggen, nu al het fundament leggen... voor wat we over 10 jaar gaan doen.
Ja.
Dat, alleen op die manier kan een aandeel gewoon... of zeg een bedrijf 20, 30 jaar compounden.
Ja, dus als je nu gaat kijken naar wat nou compounder... dan moet je zeker even kijken van wat zijn hun ideeën voor de lange termijn. Zijn ze er überhaupt?
Ja, dat is denk ik een hele belangrijke. Kan je het management betrappen op ideeën en op een visie over zeg 5 à 10 jaar?
Ja.
Laat ze dat enigszins ergens doorschemeren, dat ze daarmee bezig zijn.
Ja.
En ja, dat werkt vaak alleen met founders die aan het roer zitten. Of familiebedrijven. Want ja, als een CEO maar 4 jaar zit... minimaal. Na 4 jaar moet hij weer herkozen worden. Ja, denk je nou echt dat hij flink gaat investeren in een fundament voor over 10 jaar?
Ik krijg hele politieke associaties hier ook bij.
Ja, exact. Ja, dat, ja. Dus dat is als je op een hele korte termijn wordt aangesteld, dan ga je waarschijnlijk ook in dat termijn denken.
Ja.
Dat is wel heel belangrijk. Daarom zie je dat de familiebedrijven en de bedrijven met bijvoorbeeld zo'n L'Oréal, die haalt altijd zijn CEO intern vandaan. Volgens mij heeft het nog maar 4 CEO's gehad. Dus voor de leeftijd van het bedrijf echt heel weinig. CEO zit daar extreem lang. Ja, dan. Kijk, als je weet dat je daar CEO wordt... en je weet dat je voorgangers daar 15 jaar gezeten hebben... dan is de kans ook heel groot dat je denkt... ja, ik zit hier misschien ook wel 15 jaar, 20 jaar. Ja, dan moet ik wel gaan investeren in de dingen over 10 jaar. Want hetzelfde geld zit ik er zelf nog over 10 jaar... dan heb ik een probleem.
Ja.
Maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. Als jij een huis hebt en je twijfelt nog of je er volgend jaar woont... of over 1 jaar of over 2 jaar woont... ja, ga je dan investeren in je huis? Ja. Ga je dan mooie gordijnen ophangen? Ga je dan het isoleren?
Ja.
Ga je dan een warmtepomp omhoog? Hey,
hier gaat het mis, jongens.
Als je weet dat je 20 jaar, 30 jaar gaat wonen, dan is het prima te doen.
Ja.
Dus het lange termijn denken is wel essentieel.
Ja.
Dat is iets wat je bij het management...
Dat moet erin zitten.
Dat moet erin zitten.
Ja.
En dat founders denken vaak automatisch en zo. Want een founder die denkt niet over weggaan. En familiebedrijven ook.
Precies. Oké, dus dat is de tweede poot, management. En dan de derde poot.
Ja, dat is misschien het meest onderbelichte stukje, vind ik, in beleggen. Ik hoor daar eigenlijk niet zo snel iemand over. Helemaal ook niet in andere analyses. Dus wat zijn nou de iedereen doet het wel indirect. Omdat je namelijk vaak als je een verwachting maakt over het bedrijf. Dus je gaat bijvoorbeeld een DCF invullen. Dan vul je wel een soort van groeiverwachting in. Dus hoe gaat het bedrijf de komende jaren groeien? Maar dat wordt nooit heel bewust over nagedacht. Over wat zijn nou alle herinvesteringsmogelijkheden?
Mm-hmm.
Zit het bedrijf is het een one-trick pony? En kan het alleen maar door een hele nieuwe afdeling op te zetten, is dat dan gelijk een compleet nieuw bedrijf? Zijn ze zo gestructureerd dat ze ook makkelijk overnames kunnen doen? Dat zijn wel hele belangrijke gedachtegangen die je moet hebben.
Ja.
Om te kijken wat zijn de herinvesteringsmogelijkheden. En ja, sommige bedrijven die zijn zo vanuit natuur opgezet dat het heel makkelijk is.
Mm-hmm.
Maar sommige bedrijven die kunnen dat bijna niet. Die hebben gewoon heel veel moeite om uit te breiden. Want dan wordt het heel snel een nieuw business.
Ja.
We kunnen misschien wel het voorbeeld. Adyen is natuurlijk een bedrijf wat heel makkelijk kan uitbreiden. Het kan zoveel vormen van iets van een betalingen doen of iets regelen met betalingen, als het van fraude tot aan ID-checks. Die kunnen nog fysiek heel veel winkels ondersteunen met hardware en software. De betalingswereld is gewoon heel groot. Dus je kan
de wereld ligt aan hun voeten.
Gewoon, in theorie hebben ze heel veel uitbreidingsmogelijkheden.
Ja.
Nou, je ziet al bijvoorbeeld zo'n Just Eat. Dat doet één ding en dat is eten bezorgen.
Ja.
Die moet best creatief zijn om te denken, wat voor nieuwe dingen kunnen ze er allemaal bij doen? Dan kun je wel je fantasie laten gaan van ja, ze kunnen ook nog pakketjes bezorgen, ze kunnen lunches verzorgen, ze kunnen misschien ook nog andere dingen gaan bezorgen, de last mile en zo.
Ja.
Dan wordt dat heel snel toch wel een beetje een andere business. En dat zijn dus de herinvesteringsmogelijkheden zijn dus vrij beperkt daardoor.
Dus
of een hoger risico.
Dat betekent dat je moet overnemen.
Sorry?
Dan moet je dus gewoon overnemen.
Kom je dan in overnames terecht. Ja.
Ja.
Dus dat zijn wel dingen waar je naar moet kijken. Daardoor weet je dus, als de groei op een gegeven moment stagneert, dan is het heel moeilijk om die groei weer op te pakken.
Ja.
Dus dan kan je zeggen, ja, dat gaat nooit een langdurige groei hebben. Want het moet zoveel moeite doen om weer nieuwe omzetstromen te genereren tegen een heel hoog risico. Dus het risicoprofiel van het aandeel verschuift dan in de toekomst.
Ja.
En zo kan je best wel veel bedrijven langs gaan van ja, wat zijn nou de mogelijkheden? Ik denk dat voor Ahold ook. Het is best moeilijk voor Ahold om een nieuwe omzetstroom te bedenken.
Ja.
Dus ja, daardoor zie je ook dat heel veel van het geld natuurlijk gewoon als dividend wordt uitgekeerd.
Ja.
Dus met die blik zou je eigenlijk moeten kijken naar compounders. Van wat zijn de herinvesteringsmogelijkheden voor de komende 10 jaar?
Ja.
Zijn die makkelijk? Zijn die te doen? Zit daar veel risico in?
Mm-hmm.
Ja,
dit hangt ook weer heel erg samen natuurlijk met de return on invested capital. Er moeten natuurlijk mogelijkheden zijn voor investeringen voordat je er return op kunt.
Ja, maar de return kan er nu al heel erg zijn in de huidige business. Dan heb je eigenlijk zeggen, je hebt dan de current competitive advantages. Dus de competitief voordeel heb je nu. Daarom heeft het bedrijf een goede positie gekregen.
Ja.
Dus daar wordt heel veel in geïnvesteerd om dat sterker te maken. Dan ga je optimaliseren. Dus dan heb je een hogere return on capital. Maar dan wil je eigenlijk ook dat die, op een gegeven moment stopt dat natuurlijk een beetje. En dan wil je eigenlijk dat je ook al bezig kan zijn met het, ja, noemen ze dan het ontwikkelen van de volgende competitieve voordeel.
Ja.
De uitbreiding daarvan.
Ja.
En daar gaat het heel vaak fout. De meeste bedrijven zijn, noem ik het dan altijd, one-trick ponies.
Ja.
En de echte compounders die doen meer dan één ding.
Ja, dus dit is echt belangrijk om nu naar te kijken. Zijn er ook nog investeringsmogelijkheden in de toekomst? Zijn er nieuwe stromen die ze kunnen aanspreken?
Ja, en daardoor kom je heel erg bij de art van beleggen. Is dat dit is denk ik de kunst van beleggen. Ja, je kan ook zeggen, ja, als je de juiste kiest, heb je misschien geluk. Maar als je een bedrijf vindt in een vroege fase en jij gokt een soort van goed, of jij hebt het goed.
Ja.
Als je Amazon kijk, daarom hoor je altijd verhaal. Als je Microsoft had vroeger, als je Apple had, en gaan ze allemaal maar door. Domino Pizza's en Starbucks. Dan ben je
en dit allemaal compounders die je opnoemt?
Ja, dan ben je klaar.
Ja.
Want je hoeft die maar één keer in je portefeuille en die verkoop je nooit. Ja, dan ben je gewoon klaar.
Want je noemt er nu een paar, maar hoe zeldzaam zijn deze dingen eigenlijk, denk je?
Ja, die zijn vrij zeldzaam.
En, wel zeldzaam?
Ja, heel zeldzaam. Die heb je gewoon niet zo vaak. Want dan, je praat over een fantastisch bedrijf. Ja, die zijn er niet zoveel van.
Hoe kan dat nou? Zijn toch allemaal?
De meeste compounders waren vroeger franchises. En dat is eigenlijk vrij logisch. Want als het businessmodel werkt heel goed in een bepaalde regio, bijvoorbeeld in Amerika met Domino Pizza's, dat die formule werkt, dan heb je bijna oneindige groei. Want je kan die Domino's Pizza namelijk in die andere 180 landen in de wereld uitzetten.
Ja, maar dat dachten we ook met thuisbezorgd.
Nee, maar thuisbezorgd was altijd wel duidelijk dat... Dat is natuurlijk geen franchise. Dat is,
ah, zo.
Dus
ja,
het
ja.
idee is natuurlijk dat je gewoon een Starbucks... Kijk, al die ketens doen het eigenlijk over het algemeen goed. Costco, Home Depot, Starbucks.
Ja, die zijn allemaal te franchisen in andere
ja,
landen.
Als dat een hoge return on invested capital heeft... Dus voor elk, je hebt een hoge return als je een nieuwe Domino's ergens neerzet. En dat wordt hoogwaarschijnlijk steeds efficiënter. Want ja, je kan steeds meer... Je maakt één keer reclame. Je hebt meer Domino's om het aan, waar mensen dan pizza's kunnen bestellen. Ja. Dan wordt de return steeds hoger. En dat, ja, dat concept kan je natuurlijk... Ja, je kan in alle landen in de wereld kan je dat uitrollen.
Ja.
Dus daarom zie je vaak dat de echte compounders vaak franchises zijn. Vooral in het verleden was dat zo. Dus die waren altijd heel erg geliefd bij grote beleggers.
Ja.
Als je kijkt ook naar alle grote beleggers... hebben ze vaak ook allemaal franchises in hun portefeuille.
Ja.
En Basic Fit is denk ik een voorbeeld in Nederland. Dat is ook zo'n concept. Die, ze kunnen natuurlijk
compounder.
Gewoon, ja, ze kunnen natuurlijk sportscholen gewoon blijven neerzetten. Er zit natuurlijk wel ergens een limiet aan. Want ik denk niet dat ze heel snel sportscholen in Amerika gaan neerzetten. Maar dat is natuurlijk iets anders met franchises, met eten vooral. Maar dat is ook een voorbeeld van een franchise. Dat
zitten er in Amerika vooral compounders die met eten te maken hebben?
Nou ja, kijk, Burger King, McDonald's, Domino's Pizza.
Ja.
Nou, wat heb je nog meer?
Coca-Cola?
Nou ja, Coca-Cola is natuurlijk ook een soort, ja, niet helemaal een franchise, maar kan je wel een beetje zo zien.
Je hebt ook een lijstje trouwens met Europese compounders erbij gezet. Wat mij opvalt daaraan is dat er veel luxe merken tussen staan.
Ja, ja, dat klopt, ja.
Dus Hermès, LVMH, wat is het ook weer? Louis Vuitton?
Ja, is allemaal overgenomen.
Ja. Maar ook L'Oréal, dat is niet super luxe, maar wel gewoon natuurlijk.
Ja.
Ferrari.
Ja.
En chocola.
Ja,
zit er ook bij. Want ja. Lindt en Sprüngli.
Ja, ja, klopt. En
Nestlé.
En natuurlijk een aantal... farmaceuten.
Ja. En drank. Rémy Cointreau en Pernod Ricard.
Ja, en heel veel van die geur, die komen heel erg uit Zwitserland. Die geurmakers.
Oh ja.
Ja, en natuurlijk in Amerika heb je natuurlijk de grote, zoals de Amazon, de Microsoft, Google en de Apple. Maar ook Pool Corps en Johnson & Johnson, Visa Card, Mastercard, Pepsi, ja. Starbucks, nou ja, noem ze allemaal maar. Estée Lauder. Ja. Moody is natuurlijk de en S&P Global, de rating companies. En Constellation Software uit Canada, die natuurlijk onze overnames doet.
Oh ja.
De overname is natuurlijk ook een vorm van kunnen compounden. Als je elke keer je winsten een nieuw... Dat doet bijvoorbeeld LVMA, die neemt constant... heeft eigenlijk bijna alle grote merken gewoon overgenomen. En die hebben gewoon constant hun winsten... hebben ze gewoon een andere partij overgenomen en bijgevoegd. Dus het is overnames is ook een hele grote vorm.
Maar
Constellation Software is ook eentje die constant blijft overnemen.
We weten ook dat we er kritisch op moeten zijn.
Dat klopt. Dat gaat 9 van 10 keer fout. Maar dat is een beetje. Het gaat vaak fout omdat bedrijven het vaak af en toe doen.
Ja.
Maar sommige bedrijven die hebben het volledig in hun DNA verweven. Dat is gewoon hun model dat ze constant overnemen. En die worden daardoor goed in.
Ja.
Dus dat is ook wel een beetje M&A. Dus merger and acquisition is ook een skill, een vaardigheid die een organisatie moet leren.
Ja.
Dus als je heel vaak doet, word je er beter in.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een naar mijn idee een beetje wat een compounder is.
Nederlandse compounders?
Nederlandse compounders. Ja, ASML is er natuurlijk een eentje.
Ja.
Ik denk dat Algender ook een gaat worden. Maar dat in ieder geval, laten we zeggen, die heeft de mogelijkheid om het te worden. En misschien Alphen ook wel. Een compounder in Nederland heb je denk ik ook... die wel misschien nu niet meer compounder kan noemen, maar het wel is geweest, is natuurlijk... Wolters Kluwer, dat is natuurlijk ook een echte compounder. Al vind ik wel met die definitie een beetje... Als de massa zegt dat het een compounder is... is het naar mijn idee vaak al geen compounder meer. Is
het kan het nog steeds zijn, maar dan had je er al in moeten zitten.
Ja, maar dan is het geweest. Kijk, het is een beetje de definitie moat en compounder... lopen heel erg natuurlijk door elkaar heen.
Yeah.
Kijk, bijvoorbeeld Wolters Kluwer heeft een moat, duidelijk. Maar ik denk niet meer dat het een compounder is... want voor mij, dus de definitie is natuurlijk voor iedereen anders... maar ik vind wel, een compounder moet wel minimaal 7% omzet groeien hebben elk jaar. Want ja, als het geen omzetgroei hebt, dan kan het natuurlijk wel de winst optimaliseren. Maar dan houdt het een keer op.
Ja.
Want ja, geen omzetgroei is gewoon... uiteindelijk stopt het gewoon met groeien. Want je kan niet oneindig optimaliseren. Je kan niet oneindig... Op een gegeven moment, je hebt gewoon personeel nodig. Je kan niet op een gegeven moment zeggen, ik ontsla iedereen. Dus je hebt altijd kosten. Dan stopt het compounding op een gegeven moment wel.
Ja.
Dus en voor mij is wel een voorwaarde van een compound... is dat het om nabij wel 7% groeit... gemiddeld over meerdere jaren. En Wolters Kluwer groeit niet meer 7%.
Misschien heeft het ook niet zoveel investeringsmogelijkheden meer.
Ja, nou, dat is denk ik een heel mooi voorbeeld. Dat is wel een beetje op. Dus dat is wel, vind ik, wel een voorwaarde van een compounder. Dus daarom vind ik Wolters Kluwer niet meer een compounder. Al was dat wel, kan je in terugwerken, kan ik wel zeggen dat het een heel lange periode een compounder is geweest.
Ja.
En dan zou ik nu zeggen, Wolt Kluwer heeft gewoon een hele sterke moot. Ik denk de holy grail in beleggen is toch echt wel compounders in je portfolio. Alleen het is extreem moeilijk. Je weet niet of je er één hebt. En daar of soort van je strategie alleen maar compounders vinden is misschien lastig. Ik denk dat meer wat je eruit moet halen is dat je, als je door hebt dat je een compounder hebt, je weet nooit zeker, je kan niet zeggen ik koop nu een compounder, maar je kan misschien wel je kansen vergroten door gewoon heel veel goede bedrijven te kopen. En als je merkt dat je een compounder hebt,
nooit meer loslaten.
Dat is misschien dan de beste strategie. En ik denk van een mooi voorbeeld met Dennis. Dennis op portefeuille, de langste holding in zijn portefeuille nu is Google. Die heeft hij meer dan 5,5 jaar. Dat is dus de langste holding in zijn portefeuille. En ik had grappig met hem over gehad. En hij zei ja, dat elke keer ging ik weer eens Google opnieuw waarderen. En elke keer ging de waardering omhoog. Elke keer ging de waardering weer omhoog. Waardoor dacht ik, hij tikt mijn waardering aan, dus ik moet hem verkopen. Ging hij opnieuw naar de cijfers kijken. En de waardering gaat weer omhoog.
Ja.
Dus het was daardoor...
Dat moet je natuurlijk ook doen. Je moet niet wachten tot hij dat bedrag wat jij ooit hebt berekend heeft bereikt. Maar wel even checken, want klopt dat bedrag?
Ja, omdat het namelijk constant compound, waardoor het groeit. Waardoor de waardering ook omhoog gaat. Maar hij zei, daardoor is dit aandeel dus nooit te duur, echt te duur geweest om te verkopen. Maar het is daardoor nooit echt goedkoop geweest om bij te kopen. Dus hij heeft 1 keer een transactie gedaan. En heeft, dat was 5,5 jaar geleden, heeft er nooit meer wat aan gedaan. Ja. Maar het is zijn best presterende aandeel in zijn portefeuille.
Ja.
En hij zegt, eigenlijk is het mijn meest succesvolle belegging. Maar aan de andere kant is het ook heb ik de meeste fouten meegemaakt. Omdat hij gewoon al zijn waarderingen constant te laag was.
Ja.
Hij heeft elke keer te goedkoop ingeschat.
Ja.
Dan dat het eigenlijk daadwerkelijk was. Ja. Dat kan ik in terugwerkende kracht nu zeggen.
Ja.
Dus eigenlijk achteraf had hij elke jaar moeten bijkopen.
Ja, precies.
Dus hij zegt, dat is grappig. Dat is mijn meest succesvolle belegging met de meeste fouten.
Ja. En dat is ook kan mooi. Ook, jongens. Ja, wat een opsteker.
Ja, dat is grappig dat bijvoorbeeld Warren Buffett dus de laatste tijd ook steeds vaker Apple bijkoopt.
Oké.
Okay. Dus blijkbaar ziet hij ongetwijfeld een bepaalde waardering toegepast op Apple. En ziet dat Apple dus harder groeit dan zijn waardering. Waardoor hij het dus elke keer dus blijkbaar toch goedkoop vindt en bijkoopt.
Grappig.
Ook al is het dan een hele grote positie. En het liefst willen we allemaal natuurlijk in een heel vroeg stadium natuurlijk een Google hebben of zo.
Ja.
Maar echt soort van zeggen, ik ga alleen maar in compounders beleggen, is natuurlijk wel lastig, want je weet niet, je kan achteraf pas zeggen of het echt compounders.
Ja.
Je kan wel je kansen vergroten door te zeggen, mijn strategie is compounders hebben. Dus ik ga wel aan deze alle karakteristieken die een compounder moet doen, daar ga ik aandelen op selecteren. En als ik er 10 heb of 20 heb, en dan hoop ik dat er minimaal 1 tussen zit die een echte compounder is voor de komende 20 jaar. En ik ga gewoon zorgen dat ik die positie nooit verklein.
Ja.
Dan zal je zien dat die positie uiteindelijk heel groot wordt. Maar dat zorgt dan wel voor een heel groot gedeelte van je rendementen.
Ja.
Net als dat er wordt gezegd dat maar 4% van de bedrijven zorgen voor bijna voor alle rendementen.
Nog belangrijke mededelingen of nieuws, Pim?
Één ding wil ik nog even zeggen. We hebben een nieuwe video gemaakt op ons YouTube-kanaal.
Mm-hmm.
Het gaat over de vraag, is Flow Traders een goede hedge?
Oh, dat denk ik meteen aan Mees.
Ja, dat heb je goed gezien. Flow wordt altijd gezien als Flow is een hedge. En dat werkt heel goed in tijden als de beurs naar beneden gaat.
Ja, dus dat zou nu een geschikt moment zijn, zou je zeggen?
Ja, dat werkt niet helemaal nu. Ja. Dus we gaan eigenlijk, Mees dan, gaat door Flow Traders heen en uitleggen wanneer Flow wel een goede hedge is.
Ja.
En wanneer niet en welke marktomstandigheden dat dan is.
Ja, breng nog even de aflevering die ik daar met Mees over heb gemaakt in herinnering.
Ja, met hedges, ja natuurlijk. Dit is een beetje een vervolg daarvan.
Ja.
En het gaat dan over handelsvolume, handelsinkomsten, volatiliteit en de spread. Dus vrij korte video, dus in 5 à 6 minuten weet je wanneer Flow een goede hedge is.
Okay.
En dan weet je ook gelijk waarom het dit jaar niet zo goed performt.
Ja, interessant. En je hebt ook nog iets ontdekt waar je dol enthousiast over bent.
Ja, dan moet ik gelijk even Sjoef-Jan bedanken. Vaste luisteraar van Jong Beleggen, die tipte mij deze. Het gaat over Business Movers. Dat is een podcast van Wondery. En die hebben 18 seizoenen gemaakt. Het is voor mij een raadsel dat ik daar nooit op ben gekomen.
Mm-hmm. Jij kent immers alles wat te luisteren is.
5 afleveringen om en bij per seizoen. En daar komen de bedrijven langs zoals Coca-Cola, Walt Disney, Uber, General Motors, Marvel, ook Lehman Brothers. Waarom is dat gevallen? Starbucks en zo. Nee.
Maar wat doen ze dan met die bedrijven? Gaan ze ze ontleden? Of?
Ja, ze gaan eigenlijk... Wat heeft dat bedrijf nou bewogen? Wat is nou de belangrijke onderdelen wanneer dat bedrijf bewogen is?
Ja.
En bij Microsoft gaan ze het hebben over Satya Nadella. En het is extreem goed geproduceerd. Ja, ik vind die...
Dat is de huidige CEO, toch?
Ja, en degene die dat inspreekt, ja, die heeft een fantastische stem. Ik vind het echt een hele mooie podcast. En ik vind die van Satya Nadella heel mooi. Want het is natuurlijk de huidige CEO. En het geeft heel erg aan hoe hij Microsoft heeft getransformeerd van een beetje on-premise bedrijf. Want het heeft een tijd echt heel slecht gedaan. Het ging alleen maar naar beneden, bergafwaarts. Helemaal naar Ballmer, volgens mij de tweede CEO. Die er echt een potje van heeft gemaakt.
Mm-hmm.
Heeft hij het overgenomen. En hij heeft eigenlijk die transitie naar de cloud gedaan voor Microsoft. En daar wordt hij eigenlijk uitgelegd hoe hij dat gedaan heeft. Yeah. En wat zijn struggles waren. En wat zijn visie op Microsoft is. Mm-hmm. En het zou een hele mooie podcastserie om te luisteren.
Want
en
gaan die 5 afleveringen in 1 seizoen gaan allemaal over 1 bedrijf?
Ja, ja, ja. En deze gaan dan echt over Satya Nadella en over hoe hij CEO is geworden en wat hij dan toen, wat hij gedaan heeft in die transitie naar de cloud. En ik vond de aflevering over Steve Jobs zo leuk.
Ja, jij bent natuurlijk fanboy.
Ja, daar heb je niet zo heel veel aan, maar ik vond het heel leuk om te luisteren. Okay. En daarop vervolg heeft Wondery ook een andere podcast.
Oké. Okay.
We hebben heel veel podcasts, Wondery. The Secret Sauce. En daar gaat het een seizoen over Johnny Ive. En Johnny Ive is natuurlijk de rechterhand van Steve Jobs geweest. En Secret Sauce gaan ze eigenlijk over wat heeft er nou voor gezorgd? Wat was nou het unieke aan een bedrijf of aan iets dat het succesvol is geworden? En,
geheim ingrediënt.
Ja, ja, en Johnny Ive zien ze als geheim ingrediënt van de wederopstanding van Apple nadat Steve Jobs terugkwam.
Ja.
En nou ja, Johnny Ive heeft eigenlijk de iPod ontworpen, de Mac en de iPhone, die heeft hij eigenlijk ontworpen. En ze gaan in die aflevering gaan ze met Johnny Ive eigenlijk door dat proces heen van hoe hij bij Apple is gekomen en hoeveel struggle hij had met Steve Jobs. Dat Steve Jobs constant pushte om verder te gaan.
Ja.
Ze geeft een heel mooi beeld over de filosofie van Apple.
Leuk.
En er worden ook andere banden zoals een Airbnb. En Warren Buffett wordt ook behandeld. Wat zijn de secret sauce van Warren Buffett en Airbnb? En 2 podcastseries die heel leuk zijn om te luisteren.
Oké, gaan we dat doen. Zit het er alweer op? Wat gaan we volgende week doen?
Ja, volgende week hebben we een gast. Jan Bart de Boer.
Kijk.
En we gaan het hebben over clearing en settlement.
Oh ja, clearing. Dat heb ik vaak voorbij.
Ja, het is bij sommige brokers zie je zelfs dat je daarvoor moet betalen. Dat zijn dan de kosten. Ze zeggen dan dat zijn de kosten die de afhandelingskosten. Een order moet ook afgehandeld worden. Er moet natuurlijk ergens in de achterkant moet gezegd worden. Aandeel van 1 aandeel Ahold is van Milou naar Pim gegaan. Dus dat is eigenlijk clearing en settlement. De afhandeling, dat het ook daadwerkelijk in de boeken staat, dat ik eigenaar ben. En dat doet de broker niet zelf. Want het is een execution only, dus dat doet niks anders dan jouw order brengen naar een exchange.
Mm-hmm.
En er is, gek genoeg, een van de grootste clearing banks in de wereld is ABN AMRO Clearing Bank.
En daar komt Jan Bart de Boer zeker vandaan.
Daar komt hij vandaan. Hij is niet CEO, maar hij is wel in de C-level zit hij. Dus hij zit in de top van de Clearing Bank.
Hij is een chief.
Ja, een chief, ja. En je hebt dan continent Amerika, Europa en Azië. En volgens mij is ABN AMRO op alle 3 de grote continenten heel groot. En dan praten we echt over marktaandeel van tussen de 10% en 30%.
Ja, ja.
Dus ABN AMRO Clearing Bank is een wereldwijde speler. Volgens mij verzorgt de Clearing Bank ook voor een heel groot gedeelte, verantwoordelijk voor een heel groot gedeelte van de winst van heel ABN AMRO. Dus het is een heel succesvol onderdeel van ABN AMRO.
Interessant, zeg.
Ja, wist ik dus ook niet. Maar hij komt, komt langs.
Leuk.
En hij gaat ons alles vertellen over wat is clearing en settlement, hoe werkt dat en wat gebeurt er aan de achterkant als je eenmaal een order uitvoert.
Ja. Oké, leuk. Dan dat volgende week. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid. Thank you.